Kom, Heer Jezus, kom in verband met zijn koninkrijk. Niettemin werd aan Jozef van Nazareth onder de titel Jozef, gij zonen Davids in Matthäus 1, vers 20 aangekondigd dat Maria hem een zoon zou baren. En gij, Jozef, zoon Davids, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En in plaats van dat er staat, en hij zal koning zijn te regeren, en hij zal de gehele aarde onderwerpen, of hij zal de troon van David herstellen in Jeruzalem, staat er. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Want, en dat wil ik toch nog eens een keer benadrukken, het idee dat alvorens dat koninkrijk openbaar zal worden, de Heer Jezus, inderdaad als de Messias, eerst zijn gemeente zou bouwen, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Dat is, die idee is niet van late datum, maar dat ligt vastgelegd in het Oude Testament. En als wij het Nieuwe Testament beginnen te lezen, worden we daar meteen mee geconfronteerd. Niet pas in Handelingen 28, vers 28. Integendeel, het zou gaan zoals het tevoren was aangekondigd en zo ging het ook. Dat wil zeggen, er is geen wijziging in Gods plan, op geen enkele wijze. En wie het Oude Testament gekend had, zou ook geweten hebben hoe het gaan zou. En de Heer wist het ook en het wordt ook zwart op wit gezegd. En het is ook vastgelegd in de aard van de prediking. In elk geval van de Heer Jezus zelf. Dat vinden wij ook terug daadwerkelijk in Johannes 3. Want de reactie van de Heer Jezus op de vraag van Nicodemus was immers: men moet wederom geboren worden om het koninkrijk te zien, dan wel in te gaan. Het begrip koninkrijk wordt door de Heer zelf geïntroduceerd. Het werd niet gebruikt door Nicodemus. Het koninkrijk. De samenvatting, nogmaals dus de samenvatting van alle messiaanse, dan wel nieuwtestamentische zegeningen. Maar men zou er geen deel aan kunnen hebben zonder dat men wedergeboren zou worden. Eerst. En in dat verband zegt de Heer dan natuurlijk, men moet wedergeboren worden uit de geest, want de geest waait of blaast waarheen hij wil, enzovoorts. En daarna zegt Nicodemus, hoe kunnen deze dingen geschieden? En dan zegt de Heer alleen maar, weet je dat niet? Gij, de leraar Israëls, weet gij deze dingen niet? Zover waren wij. En dan vers 11. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Ik hoop dat inmiddels echt duidelijk is dat de Heer deze dingen weet. Niet omdat op een of andere bijzondere wijze hem dat geopenbaard is of ingeschapen is of iets dergelijks. Maar gewoon uit de schriften. Geloof. Gehoorzaamheid aan dat woord van God. Wij weten wat wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Daarom kan het ook getuigen heten, maar die had ik u ook al uitgelegd. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Volgens mij moet het een lopende zin zijn, niet maar de vaststelling van het feit. Maar men zou een paar andere voegwoorden gebruiken, namelijk: en waar gij onze getuigenis niet aanneemt, hoe zoudt gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Ik weet wel dat ik nou hier en daar een woord veranderd heb, maar dat moet je bij Johannes wel eens vaker, Want Johannes is een aardige man, hij kan bepaalde dingen subtiel zeggen, maar zinnen aan elkaar verbinden op subtiele wijze kan hij niet. Dat wil zeggen, dat gaat met horten en stoten enzovoorts. En ik breng nu verband aan tussen deze zinnen. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Wel, indien ik uw lieden dan de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, daarvan uitgaande, hoe zult gij geloven indien ik uw lieden de hemelse dingen zou zeggen? Want ja, er ligt een wissel anders. Van de discipelen staat in Lucas 19, het is mijn populairste, niet helemaal, maar ongeveer mijn populairste gelijkenis. Daar staat, en hij voegde daarbij een gelijkenis omdat zij nabij Jeruzalem waren en omdat zij dachten, de discipelen, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hebben die wel eens gelezen? Dramatische zin. Ze kwamen door onderweg, wordt langzaam verteld, gingen naar Jeruzalem vanuit Galilea, naar Judea, naar Jeruzalem over de weg die iedereen kent die er ooit geweest is. Het was door het Palestijns gebied, de Westbank, hoe dat maar heet, Samaria heet dat nu nog, alleen wij noemen het Westbank, ik weet niet waarom. Het is Samaria. En dan loopt de weg zo langs de Jordaan, althans door het Jordaandal, door de Araba, weet je wel, naar het zuiden. En dan tot Jericho, de palmstad. En daar hangt, daar kom je wel altijd wat blinden tegen, zal ik maar zeggen, in Jericho, die dan genezen worden. En er hangt hier en daar een belastingambtenaar in een boom of wat van, iets dergelijks. Zacchaeus, dat was een kleine man, dat weet u wel misschien. En die, nou goed, zoiets, daar is een lied van inderdaad. Maar goed, en dat is dan geweest en dan eindigt het met, die pericoop met, het gaat dan over in. En hij voegde daarbij een gelijkenis. Dat wil zeggen in aanvulling op het hele verhaal en die hele reis naar Jeruzalem toe. Langs Jericho, de blinden en de tollenaar en wat het maar was. Zacchaeus, dan staat, als zij dat hoorden, voegde hij daarbij, vers 11 van Lucas 19, voegde hij daarbij, dat wil zeggen, hij had er nog iets aan toe te voegen aan het voorafgaande, en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, de weg van Jeruzalem naar, nee, van Jericho naar Jeruzalem, de opgaande weg. Moeizaam hoor, om van Jericho naar Jeruzalem te komen. En tot vandaag zijn we nog niet verder dan de Olijfberg. Zo tegen het eind van de week zou je dat toch enigszins moeten kunnen vatten, wat ik nu zeg. Maar vooruit. Omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, omdat hij nabij Jeruzalem was, en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dit zijn helemaal de goede woorden. Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hoe dan? Wel, doordat Jezus Jeruzalem in zou gaan en zichzelf daar als de koning zou presenteren. Zoiets gebeurt ook daadwerkelijk, want vanaf vers 28 hebben wij de zogenaamde geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Kom ik weer bij een belangrijk Bijbels begrip, of het basis is, weet ik niet, maar voor ons eigenlijk wel, namelijk, de zogeheten intocht in Jeruzalem was geen intocht in Jeruzalem. Zij kwamen in Jeruzalem, maar dat kan je moeilijk een intocht noemen. Laat staan dat het feestelijk was. Zij kwamen op de Olijfberg, zij zagen Jeruzalem liggen, Zoals elke toerist die 's morgens vroeg op de Olijfberg aankomt om met de zon in de rug naar de Jeruzalem te kijken en naar de zogenaamde Tempelplein en naar de Dome of the Rock en wat het maar was. Het is een prachtig gezicht. Ik stond er dit jaar op mijn verjaardagsmorgen vroeg. Ik vond het wel aardig. Ik zal het nooit vergeten. Maar dat maar tezijde, maar daar sta je dan. Maar dat zagen zij, de Heer en zijn discipelen. En dan staat er, hier in Lucas 19 daadwerkelijk, daar staat er, hij weende over de, als zij nabij kwam, vers 41, en de stad zag, weende hij over haar. Hoezo feestelijke intocht? Het was een leuke rit op een ezel en met palmtakken en zwaaien en een versje zingen. Sorry, Psalm 118 zingen. De lofzang, die zongen ze 5 dagen later ook nog trouwens. Die van gezegend is, hij die komt in de naam des Heren. Maar dat is, die zongen ze. Maar dat is, het couplet daarvoor luidt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en dit is wonderlijk in onze ogen. En die leg je dus als doorzichtig, weet u nog wat ik het gisteren over had, het doorzichtig velletje leg je over deze geschiedenis heen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Daar kwam de steen, daar kwam de Heere Jezus tot Jeruzalem met de bouwlieden. Dat is hetzelfde als zonen, benim. Volstrekt hetzelfde woord, hetzelfde begrip eigenlijk, maar goed. Maar de bouwlieden hebben die steen verworpen. Niettemin werd de steen tot hoofd des hoeks van een tempel, de steen die door de tempelbouwers enzovoorts. U kent dat wel. Dat wil zeggen, Psalm 118 beschrijft hoe het ongelovige Joodse volk de Messias, de Heere Jezus, als zodanig verwerpt, waarna de Heere Jezus wordt tot hoofd van de gemeente. Staat gewoon in Psalm 118 en ik weet het zeker, want het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald en zo toegepast. Door Paulus en door Petrus en natuurlijk primair al door de Heere Jezus zelf. Ook in deze dagen trouwens, die hier beschreven worden. Er wordt een wissel omgelegd. Zie. De route van de Olijfberg gaat niet naar Jeruzalem. De route van de Olijfberg gaat naar de hemel. Dat is hemelvaarsdag. En pas in de toekomst gaat het weer verder. Dan komt hij uit de hemel. Zet de 10 dagen zijn voeten op de Olijfberg. En dan gebeurt ook. Nog een keer trouwens, maar dan gebeurt ook wat hier in Lucas 19 wordt gezegd door de Heer. Namelijk, hij kwam, hij zag de stad, hij weende over haar en zei, och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag, op de 10e van de eerste maand, de laatste dag van de 69 weken van Daniël, de verjaardag van het doortrekken door de Jordaan onder Jozua. De 10e van de eerste maand, de dag waarop het paaslam in huis genomen moest worden, 10e van de eerste maand. En nog zo wat dingen op de 10e van de eerste maand, maar goed, kun je ook allemaal over elkaar heen leggen. Ook of gij ook erkend het of bekend het ook nog in deze uw dag, de dag van het intrekken in Canaan onder Jozua, hetgeen tot uw vrede dient, shalom, maar nu is het vooralsnog ook dus, hè? En al wat gebeurd is, het is verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt, dat gij de tijd uw bezoeking deze uw dag niet bekend hebt en wij maar praten over een feestelijke intocht in Jeruzalem. U denkt toch niet dat het feest doorging? Die lui moeten toch volslagen, aangeslagen, Jeruzalem binnengesukkeld zijn? En hoe het dan verder gaat, Nou ja, dan ga je Jeruzalem. Als ik daar ben, heb ik nooit de gelegenheid om dit soort dingen te vertellen. Maar dan ga je Jeruzalem binnen door de Leeuwenpoort, dan wel de Stefanuspoort, dan wel de Schaafpoort, of hoe het ding maar heet. Het is allemaal hetzelfde. Dat is ook al moeizaam, want dan moet je uit de kederom nogal steil omhoog. Elke keer schrik ik ervan. Niet dat ik er zo vaak kom, maar dat is het nou juist. Daarom schrik ik. Dan moet je tamelijk steil dat straatje in, naar die poort toe. En feitelijk moet je dan, als je daar die poort door bent, moet je dan meteen linksaf. Dat doet men gewoonlijk niet hoor. Ik geloof ook niet dat het nu nog kan, maar dan moet je eigenlijk meteen linksaf en dan ben je op het Tempelplein. In de praktijk ga je rechtsaf naar Bethesda of rechtdoor, de oude stad binnen enzovoorts. Maar als je linksaf zou slaan, dan ben je meteen op de, aan de noordkant van het Tempelplein. Ga je daarop, hè? Maar goed, dat mag niet geloof ik, maar dat doet een, je mag het er überhaupt niet op, gewoonlijk, hè? Tegenwoordig meer. Maar dat maar even terzijde, de Heer deed dat met zijn discipelen, er staat er ook, en gegaan zijn die in de tempel, begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, enzovoorts. De zogenaamde tempelreiniging, ik vind het ook een komisch woord, want hoe rein zou de tempel geweest zijn nadat de Heer daar tekeer gegaan is met het omkeren van de tafels en alles. Dat moet een bende geweest zijn daar. Nou ja, en dat is het nu nog. Hoezo? Daar was geen feestelijke intocht. Die moet nog ooit een keer komen. In de toekomst. En niet eens als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Want bij die gelegenheid zal Jeruzalem alsnog verwoest worden. Waarna een gelovig overblijfsel, verzameld wordt eerst in de woestijn. Want er is dan weer een roepende in de woestijn, maar dan wordt er wel wat verzameld in de woestijn. En daarna pas weer trekt men vanuit de woestijn op naar waar Jeruzalem eens lag. Dan moet het eerst nog herbouwd worden. En dan pas kun je een feestelijke intocht in Jeruzalem hebben, maar dat duurt nog wel even. Echt, gaan we niet verder op in deze keer. Maar het gaat me om de samenhang der dingen. Want wat wij vinden is iets feestelijks op de Olijfberg en iets diep treurigs in Jeruzalem. Diep tegenover elkaar, dat bestaat nog steeds. Want wij horen thuis op de Olijfberg. Wij horen thuis in het huis van Lazarus, Maria, Martha, de Olijfberg. Met die jonge ezel. Een mannelijke ezel. Een colt heet dat in het Engels. Waar nog nooit iemand op gezeten heeft. Dat is de gemeente. Gekleed in de klederen van de discipelen. Want dat is de gemeente. En bereden door, als dat het goede woord is, door de Heer Jezus die ezel neemt en hij is de eerste en enige die daarop rijdt en de ezel stuurt. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Het is de uitbeelding van de wederkomst van Christus met zijn gemeente op de Olijfberg. Heb je dat nog? Dat is in die dag, te dien dagen, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar er staat wel bij dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. Ooit zullen wij met hem staan op de Olijfberg en zien dat Jeruzalem verwoest wordt. Hoe letterlijk je dat moet nemen, zo letterlijk als je kunt. En in ieder geval die woorden vasthouden. Want zo wordt het beschreven in de Bijbel. Daarin is men onderweg. En dus terug naar vers 11 van Lucas 19. Als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. U weet toch wat het is met gelijkenissen? De meesten van u weten dat natuurlijk wel. Maar je gelijkenissen worden geïntroduceerd in Matthäus. En de meest voor de hand liggende is Matthäus 13. waar de Heer eerst één gelijkenis vertelt over de zaaier, die er ook niks van snapte, want die gooide dat zaad maar linksom en rechtsom en onderhands en bovenhands en alle kanten op, dus het kwam overal terecht, dus die moest nodig een cursus volgen. Nee, als iedereen zomaar willekeurig betekenissen kan geven aan gelijkenissen, kan ik dat toch ook? Ja, gelijkenissen. In ieder geval, de Heer vertelt zo'n ene gelijkenis. Dan komen de discipelen bij hem en roepen hem even apart. En apart, hij was al apart, want hij was in een schip. En vanaf het schip, vanaf het water in het schip, sprak hij tot degenen die aan de oever waren. En in gelijkenissen. En de discipelen die zeiden, waarom spreek jij tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer, u weet wat ik nu ga zeggen, toch? De meeste van u weten wat ik nu ga zeggen. Ze vroegen hem, waarom spreek jij tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer, nou, omdat het een oude Oosterse gewoonte is om aan de hand van praktische voorbeelden uit het dagelijks leven dingen helder te maken. Wat een onzin. En de glashard wordt dat overgeschreven en ze wordt gelijkenissen. Dienen om dingen duidelijk te maken. Nou, echt niet. In de eerste plaats kan dat al niet, omdat gelijkenissen kennelijk een verklaring nodig hebben. Dat wil zeggen, ze waren dus niet duidelijk. Vandaar dat er ook in Matteüs 13 één of twee gelijkenissen verklaard worden. Nou, sumier, maar goed, het heet dan de verklaring van de gelijkenis van het onkruid en wat het maar was, enzovoort. Dat wil zeggen, ze verklaren niks, integendeel. Maar de Heer gaf ook een ander antwoord. Hij zei, waarom spreekt gij tot gelijkenis? Hij zegt, omdat het u, weliswaar, gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven en aan hen wordt nu vervuld op kunstmatige wijze dat zij horen, de woorden van Jesaja, dat zij horen en niet verstaan en zien en niet bemerken. Want ze hoorden gelijkenissen, maar ze hadden geen idee waar het over ging. En zij zagen iets, en ze hadden geen idee wat zij zagen. Want wat zagen zij? Iemand die vanaf de zee, vanuit een schip, tot hen sprak. En dan zegt u, ja, dat begrepen ze toch wel. Nee, dat begrepen ze niet. Want dat plaatje is een illustratie bij de Bijbel. Het is een kunstzinnige uitbeelding, feitelijk, van de situatie in onze dagen. Want de zee in de Bijbel staat voor de volkeren. Wij noemen dat ook wel de volkerenzee. Het is een Bijbels beeld, ga het niet uitleggen verder, maar u hebt alle tijd, straks weer. De volkerenzee, de zee, en vanaf op de zee drijft. Blijft een beetje link, want voor je het weet zinkt zo'n schip, of leidt het schipbreuk. Maar goed, maar het drijft zo'n schip, en in dat schip zitten de discipelen, en in ieder geval de Heer Jezus. En het schip is een beeld van de gemeente. Dat drijft op de zee. En van daaruit wordt het woord gepredikt aan degenen die aan wal zijn. Dat is dus het Joodse volk. Maar ze horen, begrijpen niet waar het over gaat. Het is klare taal. Ik bedoel, het is gewoon wat het maar was. Of het Hebreeuws was, het zal wel Aramees geweest zijn. Maar goed. Maar ze hoorden, maar begrepen niet waar het over had. Dat blijkt wel, want mensen vandaag, zelfs christenen, begrijpen niet waar het over gaat in die gelijkenissen. Ze hebben geen idee. Ze denken dat het iets duidelijk maakt, maar het is helemaal niet duidelijk. En blijven glashard zeggen dat gelijkenissen zijn om iets duidelijk te maken, terwijl ze zelf geen idee hebben waar ze over gaan. Mensen zijn rare wezens, hoor. Ja. En het plaatje, het beeld vanuit dat schip. Het is niet voor niks dat zo'n schip in de Bijbel nogal een rol speelt. In de dagen van Jona bijvoorbeeld. En anders wel in verband met Paulus. Met zijn schipbreuk. Liep slecht af met het schip. Met de uiterlijke vorm van het christendom. De gemeente, de kerk, hoe je dat benoemt. Maar de inzittenden werden behouden. Het ging niet om het schip, het ging om de inzittenden. En ze werden allemaal behouden, stuk voor stuk. Ze werden zelfs nageteld in handelingen. Zie? En dat soort dingen geldt ook voor het schip op het meer van Galilea. De kinderen, het schip met de Heer Jezus slapende in het vooronder, of waar het maar was. En de discipelen zich grote zorgen maken. Heer, meester, wij vergaan. Ze vergingen niet. Ze hadden zelfs een schip niet nodig om te blijven drijven. Om over het water te lopen, bedoel ik. Toch? Dat is allemaal uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Want, zei de Heer over de gelijkenissen, het is hun niet gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar u is het wel gegeven. En vervolgens kwam er nog een gelijkenis en hij begon vervolgens ook die gelijkenis te verklaren. Aan zijn discipelen, niet aan de massa, niet aan de scharen. Met andere woorden, gelijkenissen in de Bijbel spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Of in andere formulering, ze spreken over dat koninkrijk, Gods koninkrijk der hemelen, maar niet in zijn geopenbaarde vorm. Vooralsnog. En in onze dagen gaat die zaaier dus uit om te zaaien. Die zaaier is de Heer zelf. Hij bedient dat woord. Oké, hij gebruikt personeel, maar dat komt in die gelijkenis niet voor. In de volgende wel, maar in deze nog niet. En dat zaad wordt overal gestrooid. Niet opdat het overal zou opkomen, want wij weten ook wel dat het niet overal opkomt. Maar dat ligt niet aan de methode van zaaien, onderhands of bovenhands of linksom of rechtsom. Dat gaat over tennissen, maar niet over zaaien. Of het opkomt, hangt af van of het in goede aarde valt of niet. Staat er ook allemaal hoor. En dat is het dan. En over efficiency, daar hebben we het helemaal niet over, want ik heb me laten vertellen dat in de geestelijke die helemaal geen rol speelt. Efficiëntie. Er is toch genoeg. Zaad genoeg. Zo. Maakt allemaal niks uit. Ja. Nou ja, en dan hebben we hier dus een gelijkenis. Die per definitie, hier in Lucas 19 een gelijkenis. Die dus per definitie van de gelijkenis. Per definitie gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat blijkt ook wel. Want het gaat over dat de discipelen meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Impliceren dat zou niet gebeuren. Maar daar gaat die gelijkenis over. Namelijk, een zeker welgeboren man reisde in een ver land. Die zeker welgeboren man is uiteraard de Messias. Als er een mens is die welgeboren is en zijn ouders dus goed heeft uitgezocht enzovoorts, dan is dat de Heer Jezus, logischerwijze, met zijn titels. Met zijn erfrecht, waar we het al uitgebreider over gehad hebben. Hij reisde naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. Later. En dus riep hij zijn 10 dienstknechten, gaf hun 10 ponden, elk één, en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. En in die dagen leven wij. In afwachting van zijn wederkomst. En in zijn wederkomst zullen zijn dienstknechten hun loon ontvangen. En 10 dienstknechten en 10 ponden wijst dan toch heus in de eerste plaats op de bediening van het woord. Dat het ook met die 10 stammen kwestie te maken heeft, heb ik al genoemd van de week, dus ik doe dat verder niet meer. Maar het gaat maar om het beginsel. Hier staan die dingen al. Laat niemand zeggen dat de roeping van de gemeente uit de heidenen, het lichaam van Christus in onze dagen, dat plan C is of plan B, of als dat niet de goede term is, welke dan wel. Maar zoiets van, Joden wilden nou eenmaal niet en toen is God maar wat anders gaan doen. En het was van tevoren niet aangekondigd, of iets dergelijks. We maakten geen deel uit oorspronkelijk van het plan Gods. Dat maakte het wel en het is van tevoren wel aangekondigd, althans vastgelegd in zijn woord. Opdat wij zouden weten dat het ongeloof van het Joodse volk als volk het plan van God niet verstoord heeft, op geen enkele wijze. Hij voert gewoon zijn plan uit. En hier vind je het ook al vastgelegd. En ik neem nou alleen maar deze, omdat die het dichtst bij de kwestie van dat koninkrijk komt, enzovoorts. Maar de koning, de welgeboren man, reisde naar een ver land. Hoe ver zou het zijn? Naar de hemel. Want hij reikt natuurlijk... komt overeen met. Hij rijmt natuurlijk op handelingen 1 waar wij waren. Zult gij in deze dagen, het gaat over dezelfde dingen, zult gij in deze dagen uw koninkrijk in Israël weder oprichten? En het antwoord wat ze kregen was dat de Heer zegt waar zijn hemel voor. En het commentaar, de ondertiteling kwam van die twee mannen in witte klederen. Met de boodschap, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat komt pas in de toekomst. Hij komt terug. En vooralsnog, in tussentijd, hebben jullie allemaal een pond. Gij zult zijn getuigen zijn. Enzovoorts. En dat is hoe dat gegaan is. En het wordt later in handelingen ook herhaald. Zal ik u nog een moeilijke tekst voorlezen uit handelingen 4, 3. Handelingen 3, want we zijn hier nou toch, hè. Waar Petrus weer aan het woord is. Ik bedoel, dat was in handelingen 2 al, maar nu in handelingen 3 weer. Waar iemand buiten de poort genezen werd. Maar dan staat er in vers 18, God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zal. En dan consequenties voor zijn hoorders, betert u dan, namelijk of en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan lees ik mijn versie verder. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat, en niet wanneer, maar opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Als u het voor mij niet aanneemt dat het zo moet zijn, dan wens ik u succes. Dan leest u maar een paar andere Bijbelvertalingen. Er zijn altijd mensen die stiekem andere Bijbelvertalingen in de zaal insmokkelen. Of meenemen op de camping en wat het maar is, toch. En computers bij zich hebben met weet ik hoeveel Bijbelversies in allerlei talen. Kijk het maar na. Dus zeg maar wat ik u nu zeg. De vertalers hadden er problemen mee. En niet alleen de vertalers, maar ook de samenstellers van de tekstus, receptus. De Griekse tekst die de basis vormde voor de Statenvertaling. Er zaten al die problemen met de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te richten op aarde. Deze kwestie waar we het nu ook over hebben. Dus daarom staat er hetzelfde enigszins anders, maar dit is hem. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling, herleving, quickening, zegt het Engels. Herleving, tijden der verkoeling, kwikkening, je bent dicht bij wedergeboorte. Tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren en hij zenden zal, dus opdat hij zenden zal, en hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Welke Jezus Christus, welke de hemel moet ontvangen. Vergis u niet, de hemel is onderwerpen. Even redenkundig ontleden. Weet je nog wat is redenkundig ontleden? vroeger geleerd op de lagere school. Toen het nog lagere school was. Redenkunde, er kan niemand meer redenkundig ontleden, geloof ik, maar vooruit. Het onderwerp is de hemel. Wat doet de hemel? Ontvangen, de hemel moet ontvangen. Wie moet de hemel ontvangen? Welke? Dat wil zeggen, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. En de hemel ontvangt hem, daar is hij dus, tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van eeuw. Dat wil zeggen, Jezus Christus is in de hemel. De hemel moet hem ontvangen. Dat wil zeggen dat het inderdaad van tevoren is aangekondigd. Zat zo in de planning, zo moest het gaan. Hij is in de hemel tot de tijd waarin al die dingen waarover God gesproken heeft zouden worden wederopgericht. Niet tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Iemand zegt, maar dat staat er toch, dan zeg ik weer, wat ik van de week ook al zei, je hebt de helft weggelaten. Dit is leer van alverzoening. Universalisme. De tijd van de wederoprichting van alle dingen. Dat staat er niet. De tijd der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. De wederoprichting van die dingen waarvan God gezegd heeft dat ze zouden wederopgericht worden. Hebben u dat nog? Dat heeft in hoge mate betrekking, uiteraard, lees ik zo weer, op de troon van David in Jeruzalem. En natuurlijk op Jeruzalem zelf. En op het herstel van Israël. En herstel zelfs van Levieten. Ja, niet naar de ordening van Aaron, maar wel priesters. Uit Levi, dat soort dingen. Echt wel. Nou, nog zo het een en ander. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft. Dan weer de vraag, zult gij in deze tijd, één bladzijde terug, twee bladzijden terug, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Nou, de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan God gesproken heeft, die breken pas aan in de wederkomst van Christus. En in de tussentijd moet de hemel hem ontvangen. Hebben u dat? Waarna altijd ook nog die vraag boven komt dobberen van, wisten de discipelen hoe lang dat zou duren? Mijn antwoord is nee, ze wisten denk ik niet hoe lang het zou duren. Andere vraag. Dachten de discipelen dat het nog in hun dagen zou gebeuren? De apostelen bedoel ik, dachten die. En dan is mijn antwoord stellig, nee. Dat dachten zij niet. Want je kan wel, let goed op wat ik zeg, want ik heb nou gelopen. De week loopt af, dus ik heb nou geen tijd meer om dat soort dingen uitgebreid uit te leggen. Je kan namelijk redelijk goed aantonen dat de apostelen, de discipelen, hun hoop en verwachting gesteld hadden op de wederkomst van Christus. Laten we zeggen dat je dat bewijzen kunt. Maar daarmee heb je niet bewezen dat zij meenden dat dat nog in hun dagen zou gebeuren. En zelfs als je kunt bewijzen dat ze niet de verwachting hadden om te sterven, maar dat ze daar overheen een uitzicht hadden op de wederkomst van Christus, dan nog zeg ik, dat is normaal christelijk leven. Wij zien niet uit naar ons sterven, dat speelt bij ons geen rol, wij hebben eeuwig leven. We leven door opstanding. En onze toekomst is de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Titus 2 en wat het maar was. En wanneer dat gaat gebeuren, speelt geen rol van enige betekenis. Bovendien, onze bediening hier is gericht op, volgens de Bijbel, gericht op onze aanstelling tot zonen, is gericht op het loon, op de wederkomst van Christus, om zijn dienstknechten te belonen. En om te zeggen, welaan, dan geen goede en getrouwe dienstknecht. En als je daaruit concludeert dat wij, of dat ik, dat wij dat verwachten voor nog tijdens onze generatie, dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand. Dat is niet zo, wij verwachten dat. Het heeft niks te doen met wanneer of met een datum. Dus je moet die apostelen, discipelen niet in de schoenen schuiven dat nadat ze één keer optreden vanaf de Pinksterdag in Handelingen, dat ze daarna dachten dat in hun dagen binnen afzienbare tijd de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. En ook deze woorden van Petrus, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen, bewijzen wel dat Petrus verwachtte de wederkomst van Christus vanwege de wederoprichting, alle dingen waarvan God gesproken had, maar niet dat dat binnen afzienbare tijd of binnen enkele decennia zou gebeuren. Dat wordt er dan ingelegd, zo van die lui wisten niet beter en wij weten wel beter en God is intussen wat anders gaan doen, want deze lui waren bezig met de openbaring van het koninkrijk. Ik moet u zeggen dat het onzin is. Ze moeten toch ook begrepen hebben, die gelijkenis uit Lucas 19, zo moeilijk was die niet, dat het koninkrijk niet zou aanbreken. Ze wist alleen niet hoe dan wel en wat dan wel. Dat staat wel in het Oude Testament voor een deel, maar dat is officieel bedekt. Dat is wat nog bestudeerd moest worden. Dat is wat nog door de Heilige, waarin ze door de Heilige Geest geleid moesten worden. Dat is waarom Paulus jaren van het toneel verdween om zijn huiswerk over te doen. Thuis, in Tarsen. Heb u die nog? En dat wij het in het Oude Testament terugvinden, is omdat wij de Nieuwtestamentische verwijzingen daarheen volgen. En dat sommigen het niet in het Oude Testament terugvinden, is gewoon omdat ze het in het Oude Testament niet terug willen vinden. En vasthouden aan één tekst die men voor het doel verkeerd uitlegt, namelijk het is in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet bekendgemaakt. Maar dat staat er niet. Het is weer een half vers. Want de zin gaat verder met gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen, meervoud, en profeten. Dus ook al niet maar alleen aan Paulus, maar aan de apostelen die immers profeten zijn. En openbaren is niet bekendmaken, openbaren is de bedekking weghalen van iets wat er altijd al was. Dat is wat het woord betekent en daar ook. Het is nooit een andere betekenis. Zie je? Wat God doet vandaag is volkomen binnen zijn plan. Daar is niks veranderd. Je kunt eigenlijk dus ook niet zeggen, de kerk of de gemeente of de 10 stammen zijn in de plaats van de 2 stammen gekomen, of de kerk is in de plaats van Israël of iets dergelijks. Dat is, als je het zo kort zegt, oké, het is begrijpelijk, maar toch, het leidt tot misverstanden. God heeft gewoon zijn plan ontwikkeld. En inderdaad, God heeft het plan zo geregeld dat het Joodse volk bleef onder de wet, een deel van Israël, opdat via het Joodse volk, want het heeft een positief doel, het heeft een doel, opdat gedemonstreerd zou worden aan dat volk, tot in onze dagen, dat leven onder de wet, onder religie, onder binding, onder beperking, dat tot niks leidt. Dat maakt je niet zalig, maar het verblindt je, het verhardt je, het zondert je af van de waarheid, het doet je ogen dicht, het doet je oren dicht, want dat is wat gebeurt. En als je aan die lui die onder de wet leven, daaraan vasthoudt, het evangelie vertelt, heeft geen enkele uitwerking. Het zegt ze niks, ze kunnen er niks mee. En dat is ook zelfs zo onder lui die zich in onze dagen evangelisch of zelfs charismatisch noemen. Het is precies hetzelfde verhaal. De Bijbel dringt daar niet door. Ze hebben hun eigen idee. Het gaat over wat onze broeder zojuist zei. Het gaat over dat men hier een beetje gelukkig moet zijn. En dat de Heer je gelukkig moet maken en dat soort dingen meer. En daar houdt het mee op. En wat God doet, interesseert ze geen bal. Ze hopen dat het God wat interesseert wat wij doen. En zie ons eens mooi vlaggen zwaaien en gracieus, nee lomp, achterover donderen. Ik heb daar geen goede woorden voor en ik vind het verschrikkelijk. Het is werk van de duivel die dat doet. En mensen ogen sluiten, oren sluiten. Dat is kenmerkend voor het werk van de duivel. Dat is wat de duivel doet. De communicatie stoppen. Nee, dat heb ik geleerd van een psycholoog. Van een kenmerk van neurosen is dit. Wij noemen zulke mensen verward. Maar wat ze in werkelijkheid zijn, is geïsoleerd. Afgezonderd, ze horen niet, ze zien niet, wat je zegt drinkt niet door, wat ze zien drinkt niet door, enzovoort. Ze leven in een zelfgemaakte wereld en een baan, iets wat ze zichzelf voorhouden of wat de duivel hen voorhoudt. En dat heeft geen positief doel, dus het heeft een negatief doel, opdat hen niet bestralen, staat in de Bijbel, opdat hen niet bestralen het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is wat gebeurt. En niet alleen bij mensen die wij neurotisch of verward noemen, hoor. Echt niet. Het is heel de wereld zo. Hoe gaan die dingen? Maar goed. U ziet dus hoe het is. Het Oude Testament heeft het aangekondigd. Ik heb u gelezen uit Petrus dat de profeten zelf hun profetieën onderzochten met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar Peter zegt erbij, maar de profeten hebben daarvan geprofeteerd. Al moesten ze dan, om het te weten, eerst hun eigen profetieën nog bestuderen. Want het ligt er niet bovenop, maar het staat er wel in. En dat moet je leren zien, dat moet je, nou ja, enzovoorts. Kortom, de boodschap hier in Jeruzalem aan de Joden in Handelingen 3 is, als dit volk zich bekeert, dan zal God Jezus zenden. En wij weten wanneer het gaat gebeuren, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Je kan het niet echt uitrekenen aan de hand van de 70ste week van Daniël. Dat is omdat daar een onderbreking in de tijdrekening zit tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Die ga ik niet verder toelichten. Ik sla gewoon nog een paar bladzijden om, want u weet hoe het hier gaat verder, hè? Vooral met Petrus, die inderdaad voorop loopt in zekere zin. Althans wat de 12 betreft, maar er waren er 500 getuigen, hoor, die de Heer gezien hadden, aan wie de Heer verschenen was, in Galilea, in Galilea, ook niet voor niks. En zelfs Paulus maakt er melding van en hij schijnt ze te kennen, want hij zegt de meeste daarvan zijn nog in leven. In 1 Korinthe 15. Er waren nogal wat getuigen, maar Petrus loopt voorop bij de 12, dat is de norm voor ons. En van Petrus lees je dan dat hij in Samaria terechtkomt of wat het maar was. En dan krijg je de kwestie van dat Petrus met veel moeite gestuurd wordt naar Cornelius, de heiden, de centurion, de hoofdman over 100, waar gepaardgaand met tekenen en wonderen, dat wil zeggen met spreken in tongen in elk geval, niet met achterovervallen, maar komt Cornelius en zijn huisgenoten komen tot geloof. Heidenen dus. En als daar later Saulus van Tarsus van huis gehaald wordt door Jozef, die Barnabas heet, en ze gaan op zendingsreis, komen ook niet de Joden, maar wel de heidenen tot geloof. Dat weet u toch, hè? We vinden daar een pracht van een uitspraak van Paulus, zomaar ertussendoor, in Handelingen 13... Als hij zegt in vers 46 van Handelingen 13, het was nodig dat eerst tot u, Joden, in de synagoge, let op enkel in Turkije, Klein-Azië, Anatolië, hoe dat maar heet daar, dat Antiochieën. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, vers 46. Let op, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Dat wil zeggen, dat is van tevoren bepaald en dat ligt vast in het Oude Testament. Dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot, of gewoon nadat gij hetzelfde verstoot, maar ook omdat gij hetzelfde verstoot, dat is na de maal. Na de maal gij hetzelfde, dat woord Gods, verstoot, en dus uzelf het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Ziet, wij keren ons tot de heidenen, die hier trouwens ook aanwezig waren. Want alzo heeft ons de Heere geboden, dubbele punt, of zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt, wij moesten eerst aan de Joden het evangelie prediken en daarna vervolgens aan de heidenen. Want God heeft tot ons gezegd, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Ik vind hem prachtig, want deze woorden van Paulus zijn rechtstreeks geciteerd. Staat erbij, dat hoef je van mij niet aan te nemen, maar staat er gewoon bij in mijn Bijbel. Geciteerd uit Jesaja 42 en ook 49, in beide gevallen vers 6. Maar als we dit schriftgedeelte niet hadden, hier, en ook Lucas 2 niet, want er wordt het ook aangehaald, door Simeon in de tempel. Maar als we dit schriftgedeelte niet hadden en we hadden alleen Jesaja 42, dan wel 49 vers 6, dan zouden we geconcludeerd hebben, mag ik tenminste hopen, dat dat schriftgedeelte Jesaja tot twee maal toe spreekt over de Heer Jezus Christus, die gesteld is tot licht der heidenen, tot aan het uiterste der aarde. Ik ga dat niet opzoeken, ik heb er geen tijd voor, ik vind het ook enigszins buiten de orde nu. Maar Paulus past die schriftplaats op zichzelf en op Barnabas, was het, hè? Jozef, toe. Hij zegt, God heeft ons gesteld tot licht der heidenen, tot aan de uiterste der aarde. Hier in Antiochië wordt ons geïllustreerd, het is een plaatje, wordt ons geïllustreerd dat Paulus en de zijnen gaan naar de synagoge, prediken aan de Joden. De Joden worden wel wakker, maar de heidenen, die er niks van mee hebben gekregen, want die waren er niet, die zeggen, mogen wij de volgende week, als het weer Sabbat is, mogen wij ook eens horen wat die lui te vertellen hebben. En die worden enthousiast. Maar ja, als de heidenen denken, het is dat willen wij wel, dan zeggen de Joden, dan willen wij het niet. Want verschil moet er blijven. Grappige, zulke dingen. Ja, wij mogen geen verschil maken, maar zij wel. Toch? Wij mogen niet discrimineren, maar de Joden zelf wel. En dat mag je dan weer niet zeggen. Maar goed. Maar zo is het wel. Als de heidenen dit, dan is het niet voor de Joden, want er moet verschil blijven. En Paulus zegt dus, nou ja, zo gaat dat, zo is het vastgelegd, zo heeft Jesaja het in ieder geval twee hoofdstukken letterlijk gezegd. En dan kom ik weer met Jesaja 53 vers 1. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Of later in Jesaja, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En geopenbaard aan degene die naar mij niet vraagden. Enzovoorts. Waar? In Brit-Am. In de eilanden der zee. Bij de heidenen. Zie. Maar dit is eerst Petrus die het naar de heidenen brengt. Paulus predikt aan de Joden, maar dan komt het nog bij de heidenen terecht. Toch? En het is dus in overeenstemming met de wil van God. Dat levert problemen op vervolgens, want ik ga weer verder naar een volgend hoofdstuk. Dat levert problemen op, want ja, als het enigszins neigt tot religie, dan gaat het over de praktische levenswijze. En over hoe je bepaalde dingen moet doen en met welk been je uit bed moet stappen en aan welke kant van het bed dan ook nog. Ja, u lacht daarom, maar het is echt waar hoor. Dat verzin ik niet, dat is echt waar. Dat is orthodox Joods. dat moet allemaal dwangneurotisch gebeuren. Dat mag ik ook niet zeggen natuurlijk, maar ja, doe maar. Dus ze krijgen problemen, want de vraag is dan of een christen, ik bedoel een gelovige, iemand die de Heer Jezus erkent als de Christus, dan wel de Messias, want het is hetzelfde, of zo iemand moet leven onder de wet, namelijk de Joodse, of de Mosaïsche, wat ook al niet hetzelfde is, enzovoorts. Of zo iemand de Sabbat moet houden, of je koosje moet eten, en of je inderdaad met het goede been aan de goede kant uit het bed moet stappen, 's morgens vroeg. En dat soort dingen meer. Zo iemand onder de wet moet leven. Ja, dat maakt het moeilijk. Ik vond het wel grappig toen ik voor het eerst in Zuid-Afrika kwam. Wanneer was dat? 1983. Dan mocht ik hier en daar spreken. Maar dan sprak ik dus in gemeenten van blanken. Dat liep redelijk door elkaar. Al had je natuurlijk de boeren, dat wil zeggen de Afrikaans sprekenden en de Engels sprekenden. Maar het moest allemaal in het Engels, dat wel. Maar daarna had je ook gemeenten van Portugezen en van Grieken en van Schotten. Als je nou praat over een standenmaatschappij. Jongen, dat was erg daar. Dat was niet alleen maar zwartes en blankes, maar dat was nog veel meer. En er kon gewoon een ander soort mensen zijn met een andere levenswijze. Die voelden zich meer senang, om nog eens een gek woord te gebruiken, bij elkaar enzovoort. En dan had je nog een verzamelterm, dat was voor de kleurlingen. En daar wist je niet van of ze blank waren of zwart, of hoe blank ze waren of hoe zwart. Maar niet helemaal blank en niet helemaal zwart. Alles wat daartussen, dat heet kleurlingen. Die hadden allemaal zo hun aparte gemeenten, ja. En dat ging heel goed. Dat verdroeg elkaar ook heel goed. Zolang ze maar hun eigen vakbond hadden of gemeente. Portugezen waren namelijk bouwvakkers. Maar goed, dat moet ik allemaal niet vertellen verder. Maar je krijgt een probleem. Ook wij krijgen dikwijls problemen als Joden tot geloof komen. Want ja, horen ze dan bij ons of niet? Wat mij betreft wel. Maar wat hun betreft het gewoonlijk niet. Want zij zijn Joods immers. Dan dacht ik dat ze christenen geworden waren. Maar dan zijn ze ineens Messias beledende Joden. Dan moet ik u zeggen dat wij in ons midden hebben Messias beledende Friezen. Franken. En inderdaad, Saksen. En nog zo wat. Ik begrijp die dingen echt niet. Je zou behouden worden van dit verdraaid geslacht. Of verkeerd geslacht, oké. Okay. Men zou behouden worden van dit verkeerd geslacht, zei Petrus in Handelingen 2. Je zou verlost worden uit de ijdele wandeling die door de vaderen is overgeleverd. Je zou begrijpen dat Christus het einde der wet is tot de rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Je zou begrijpen dat naar Gods maatstaven niemand onder de wet geacht wordt te leven. Je mag het wel doen, maar dan moet je het zelf maar weten. Ik bedoel, God heeft er geen boodschap aan. U weet wel, ik heb nooit gefietst op zondag, zeg je dan als je boven bent. En dan zegt de Heer, van wie mocht dat dan niet? Deze is van Seth Gijkema, uit de 50e jaren nog, denk ik. Van wie mocht dat dan niet? Hoezo wet? Christus is het einde der wet. Het handschrift dat tegen ons was, heeft hij gekruist, aan het hout genageld en uitgewist en wat het maar was. Opdat wij ons zouden verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan, enzovoorts. Maar nu heb je een praktisch probleem. Nou, heb je heiden niet tot geloof komen? En dan vinden de Joden die tot geloof waren gekomen, vinden dat de heidenen alsnog onder de Joodse wet moeten gebracht worden. Want andersom leek ze redelijk ondenkbaar. Dat wil zeggen, leek ze onredelijk. Het leek ze niet wenselijk dat Joden ineens niet meer zich zouden houden aan de Joodse wetten en als heidenen zouden gaan leven. En dus moeten heidenen zich aanpassen aan de Joden, want de Joden passen zich niet aan de heidenen. Dat is nog zo. Vandaar dat je gemeenten hebt, zelfs in Nederland, die gevormd worden door gelovigen uit de heidenen, uit de Friezen, de Franken en ook inderdaad de Saksen. En die moeten dan eens zo nodig niet meer Jezus zeggen, maar Yeshua. En zich Joods gaan gedragen en zoveel mogelijk Hebreeuwse woorden gebruiken en het Loofhuttenfeest gaan vieren en het Chanukkafeest in plaats van het kerstfeest enzovoorts. Ze gaan Joods doen. Ik stel me zo voor dat de Joden dat helemaal bespottelijk vinden, maar doe maar. En of die daar nou jaloers op worden, waag ik ook te betwijfelen. Het is een hardnekkig misverstand. En dan heb je natuurlijk, nee, je hebt ook natuurlijk de gewone Calvinistische, orthodox-Calvinistische richting, die ook de wet claimt en zich eigen maakt. En zeggen, we moeten zo, we moeten zo, en het is de norm voor onze levens enzovoort. Dat is helemaal niet waar hoor. Dat maken ze zelf, dat doen ze zelf. Dat is niet wat God gezegd heeft. Die heeft ons verlost. Niemand leeft onder de wet. Wij leven uit genade. Dat is in ieder geval de aard en het karakter van onze bedeling. En daar laat ik het voorlopig maar even bij. Maar er is een conflict. En toen vond plaats het enige concilie dat er ooit geweest is. Maar omdat de protestanten dat niet een prettig woord vinden, noemt men het convent. Want er zijn een paar woorden voor concilie, synode, broederraadsvergadering kan ook nog. Maar men noemde het apostelconvent. Dat is de enige keer dat zoiets plaatsvond waar ter discussie gesteld wordt, langzaam, maar het gebeurt, maar het gebeurt ook grondig, ter discussie gesteld wordt hoe dat nou zit eigenlijk. Is de gemeente, zijn de verzamelde gelovigen, zijn die Joods? Is de gemeente Joods? Zijn wij toegevoegd, wij gelovigen uit de heidenen, zijn wij toegevoegd aan een Joden, aan het Jodendom? Aan het Messiaanse Jodendom, wat een raar woord is. Maar ja, men gebruikt die termen vandaag ook. Sommigen beweren van wel. En komen dan aan met Romeinen 11. Zo van, wij zijn toch geënt op de wortel en dat is toch het Joodse volk enzovoorts. Ja, leuk bedacht allemaal, maar wat doe je met Handelingen 15? Want in Handelingen 15... wordt verteld hoe dat nou, hoe het probleem is ontstaan. Het probleem is ontstaan met name door de bediening van de apostel Paulus, waardoor niet maar één heiden met zijn gezin, Cornelius, maar waarbij heidenen, vele heidenen tot geloof kwamen in het algemeen, waarbij het evangelie gepredikt werd, fundamenteel aan Joden, want dat is wat Paulus deed, kan iedereen nagaan, hij ging overal waar hij kwam naar de synagogen. Hij sprak daar, maar ja, in het algemeen, kwamen enkele Joden tot geloof, maar in het algemeen waren het heidenen. En dan krijg je die cultuurschok van hoe verdraagt zich dat, hoe moet dat nu? Die twee Joden en heiden van afkomst kunnen niet eens met elkaar aan tafel. Want ja, ze hebben een heel ander dieet. Nou, daar gaat het dan over. En Paulus en de zijnen krijgen de gelegenheid om te vertellen hoe dat zo gegaan is. En dan staat er in vers 5 iets als, maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van de secte de Farizeeën die gelovig zijn geworden. Dat wil zeggen, zij waren Farizeeën, Joods-orthodox, maar ze zijn gelovig geworden in de Heer Jezus, de Messias, Christus. En die beweerden dat men die heidenen die tot geloof kwamen, dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Een van de misverstanden is dat de Joodse wet hetzelfde is als de wet van Mozes. Dat is namelijk niet zo. En dat weten de Joden maar al te goed. Nou ja, daar heb je dat conflict. Moeten ze onder de wet leven. Er begint meteen dat gedoe over de zogenaamde christelijke ethiek. Over hoe wij leven moeten. Dan wordt het weer wet. Want ethiek is gewoon wet, hè? Ja. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. We moeten toch er eens naar kijken, heet dat. In modern Nederlands, hè. We gaan er eens naar kijken met elkaar. En als daarover grote twisting geschieden, want dat gebeurt er met een grote twisting. Daar wordt het christendom ook door gekenmerkt. Deze twist, moeten wij onder de wet leven of niet? Nou, misschien moet het niet, maar het kan toch niet zonder wet. Dus moet het wel. Ook al zou het leerstellig niet moeten, dan nog zegt men, een mens kan niet zonder wet, dus je moet daaronder leven. Nou, dat is het. En in hoeverre dat moet, ja, daar moet je voor doorgeleerd hebben. Vandaar dat het een beetje theoloog zich tegenwoordig ethicus noemt. Althans in orthodoxe kring. Als daarover grote twisting geschieden, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, zo spreekt hij gewoonlijk zijn toehoorders toe, ook op de Pinksterdag. Mannenbroeders, gij weet, ik vind de pracht van de uitspraak hoor, gij weet dat God van over lange tijd onder ons, onder de apostelen, mij verkoren heeft. Dat woord mij is ingevoegd, maar het staat in de volgende zin. Onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond. Het woord des evangelies zouden horen. Hij zegt dus, God heeft mij verkoren. Dat wil zeggen, het is Gods wil geweest dat de heidenen het evangelie zouden horen. En geloven. Niet maar aanhoren, maar daadwerkelijk geloven. En menselijkerwijs gesproken ben ik dus verantwoordelijk voor het ontstane conflict. Let op wat hij zegt. Hij zegt, ik heb de heidenen het evangelie gepredikt. Ik ben daarmee begonnen, het is officieel. En jullie weten het allemaal, dat dat zo is. En dan wordt in onze dagen geroepen, nee, het was Paulus. Paulus predikt het evangelie aan de heidenen. En inderdaad predikt het evangelie aan de heidenen. Maar het punt is, gaat erom wie die richting is ingeslagen, wie dat voor het eerst gedaan heeft. Welke boodschapper officieel het evangelie aan de heidenen gepredikt heeft. De Rooms-Katholieken zeggen gewoon, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet. Want ze willen Petrus dan toch als de grote baas houden, als paus, weet u wel. Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is vervolgens die deur doorgegaan. Ik reken het, een zesje. Net aan hoor, trouwens. Maar Petrus heeft de deur opengezet. Is ook zelf door die deur gegaan, trouwens. Want Paulus is in werkelijkheid de heiden, de Romein, die het evangelie predikte aan de Joden, met weinig succes. En dat was een frustratie. Dat staat in Romein 10, 11. Ik zou zelf wel willen verbannen zijn van Christus ten behoeve van mijn volk, enzovoorts. Van mijn broeders naar het vlees. En ik bid voor hun zaligheid dat de Heer mij stuurt om hen het evangelie te vertellen. Dat is mijn bediening. En enige uit hen, niet allemaal, maar enige uit hen te behouden. Om hen tot jaloersheid te verwekken, zegt hij, verwijzend naar Deuteronomium, naar de woorden van Mozes. Terwijl daar echt staat, en Paulus citeert dat ook, dat dat de functie was van heidenen. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door lo ami. door een heidens volk, staat er in Romeinen 10. En in vers 11 zegt hij, en daarom wil ik dat doen. Als heiden het evangelie brengen aan de Jood. En dus Petrus trekt dit naar zich toe en gelijk heeft hij. Hij zei, ik ben verantwoordelijk voor dat die heidenen, en daarom heb ik ook het recht om daar wat over te zeggen. Officieel, ex cathedra heet dat. Dat was de paus toch? Nee, laat maar. Hij zegt, God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, op dezelfde wijze, gelijk als ook ons. Dat wil zeggen, het refereert aan de geschiedenis bij Cornelius, waarbij de lui in tongen begonnen te spreken, als een demonstratie, want dat is een demonstratie. En God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen, gereinigd hebben de hun harten door het geloof, niet door wet, maar door geloof. Geen onderscheid. Iets wat later leerstellig uiteengezet wordt, in elk geval in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. En dan de conclusie hieruit. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen, dat wil zeggen de gelovigen. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, een last, op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Peter zegt, dat juk waar wij Joden onder gebukt gaan, konden wij niet dragen, onze vaders ook niet. Het maakt ons niet zalig, wij bezwijken eronder, want de wet is een bediening des doods. Waaruit kent ge uw ellende? Door de wet gods. Ja, dat kun je dus niet dragen. Je bezwijkt eronder. Maar wij, daar komt hij, weer een hele mooie, voor Nijkerk, wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus, niet door de wet van Mozes, maar door de genade van Jezus Christus. Zie Johannes 1, wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus gewonnen. Wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En weet je wat ik nou in gedachten zie? Ik zie Jacob met zijn handen gekruist. Zijn armen gekruist. Ja. Petrus zegt dat wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als de heidenen. En niet andersom. Wij christenen, wij gelovigen, wij heidenen, wij moeten niet een voorbeeld nemen aan de Joden, alsof het onze oudere broer zou zijn. Iemand heeft die term ooit uitgevonden. Zij moeten een voorbeeld nemen aan ons. En jaloers worden op ons. En of jaloersheid een deugd is, dat weet ik niet. Laten we het maar neutraal houden dan. Zo van wat die heiden hebben, dat zou lekker wezen. Die hoeven niet meer even volgens al die dwangneurozen, maar die staan in de vrijheid waarmee Christus, de Messias, hen vrijgemaakt heeft. Sta dan, gelaten, is dat 5 vers 1? Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u geen ander juk opleggen. Want als je dat wel doet, is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Dan kun je niet leven uit de genade Gods. Als je wil dat God je wat geeft uit zijn genade, dan moet je niet onder de wet gaan leven. Staat daar. Als je deel wil hebben aan het tegenwoordige werk van Christus, wat hij in ons zou doen, hetgeen hij immers doet door het bad des waters, namelijk door het woord, dan moet je niet onder de wet proberen te leven. Want dan blokkeer je dat. Als je een beroep doet op het Aaronitisch priesterschap, dan kun je geen deel hebben aan het Melchizedekse priesterschap. Dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen. Toen hebben enige mensen de koppen bij elkaar gestoken en hebben de wet en de genade in de blender gegooid. Ze hebben er wat lang over gedaan en ze kwamen toen weer naar buiten uit het hok. En toen hadden ze iets uitgevonden dat zij noemden verbondstheologie. Waarbij zij de verbonden uit de Bijbel in elkaar gegooid hebben, alles door elkaar. En nou word je nergens meer wijs uit. Er is geen lijn meer in te vinden, geen oorzaken en gevolgen meer te vinden. Het is één grote soep geworden, enzovoorts. Je kunt er niks mee, want één heft het ander op. Wet heft de genade op. De genade heft wet op. En als je dat door elkaar gooit, heb je niks. En als je niks hebt om te eten, ga je dood. Dat is gewoon zo. Zo werkt dat. Zie? Het zijn twee strijdige dingen. En daarom, God heeft dat Joodse volk apart. Wet, oké. Demonstratief voor heel de wereld. En het Joodse volk fungeert net als de vrouw van Lot, als een monument. Voor tijd en eeuwigheid, om zo te zeggen. Een monument ter herinnering aan hoe dat werkt. Als je wil weten wat religie doet, kijk naar het Joodse volk. Het levert geen goeds op. En bovendien ben je van God afgezonderd, de band met God afgesneden. God kijkt er niet naar om, gij zijt van de genade vervallen. Zo werkt het. Dat zijn sterke woorden, ja. Maar wat zijn dit dan voor woorden? Wat verzoekt gij God om een juk, de wet, op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij, Joden, wij, die onder de wet leefden, wij geloven, let op geloven, wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En toen was het even stil. Staat er. En al de menigte zweeg stil. En toen kregen dus Barnabas, die Jozef heette, blijf het erbij zeggen, ik vind het leuk. Dat is niet voor niks. En ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En hoewel ze zich al die tijd gericht hadden op Joden, waar ook ter wereld, komen ze vertellen wat God onder de heidenen gedaan had, want de Joden beliefden het niet. En dus keerden zij zich tot de heidenen, ja. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus. Er komt nog iemand die recht heeft om te spreken. En die is nog bijzonderder, bestaat dat? Bijzonderder dan Petrus. Want Jacobus, na best te weten, ja, je kan natuurlijk er over alles discussiëren, maar na best te weten, deze Jacobus is Jacobus de broeder des Heren. Niet een van de twaalfen. Bovendien, de belangrijkste van de twaalfen was al onthoofd. Dat kan er dus sowieso al niet meer geweest zijn, die van Petrus, Jacobus en Johannes. Die Jacobus kan het sowieso niet geweest zijn. Het is Jacobus, de broeder des Heren. Daarmee is trouwens ook verklaard, ik vertel het nou achterstevoren, maar daarmee is ook verklaard hoe het kan dat deze man, die pas kort geleden tot geloof gekomen was, pas na de opstanding van Christus, namelijk, volgens 1 Korinthe 15, hoe het kan dat Jacobus hier in Jeruzalem zo'n grote stem heeft, zo sterk zelfs, dat de gelovigen uit Jeruzalem genoemd worden die van Jacobus. Later in de geschiedenis. Dan komen lui uit Jeruzalem komen naar waar het was, dat andere Antiochieën geloof ik. En die kwamen de vrijheid verspieden die men daar had, volgens hoe het beschreven staat in Jacobus. Hoe het beschreven staat in Galaten 1 is het geloof ik nog. En die kwamen van Jacobus, dat wil zeggen van een van de gemeente uit Jeruzalem. En die Jacobus, deze Jacobus, is de broeder des Heren. Niet jarenlang apostel of discipel, maar iemand die pas later tot geloof kwam alsnog. En die de naam Jacobus droeg en dus in het Hebreeuws gewoon Jacob,
Jacob.
De naam van het natuurlijke volk Israël. En intussen had u wel wat tijd, want ik sprak wat langzaam, had u wel wat tijd om te bedenken dat we echt terecht waren bij de koninklijke familie, het huis van David, waarvan natuurlijk Jezus als oudste de erfgenaam was. Maar bij ontstentenis, dat wil zeggen afwezigheid van Jezus, worden de honneurs, waarom dat Frans is, mag ik te betwijfelen, want honneurs en Fransen, die verdragen elkaar helemaal niet. Fransen houden niet van honneurs, houden niet van eervolle, maar goed. Het was Jacobus die de honneurs waarnam. Dat wil zeggen, Jacobus die bij afwezigheid van Jezus het woord voerde als hoofd van de koninklijke familie. Nou ja, de familie Ben David, als hoofd van het huis van David, althans voor zover aanwezig in Jeruzalem. Ik moet het niet al te moeilijk maken. Het is Jacobus. Met de titel en alles. En Jacobus staat op. Ja, en het gaat immers over wet. En over een koninkrijk. Ja, en wet. De koning is de wetgever. Niet binnen de trias politica die wij hebben uitgevonden, dan wel geleend hebben van uit de oudheid. Dat bestaat helemaal niet in de Bijbel, is de koning de wetgever en ook de rechter. En bij afwezigheid van Jezus zelf, om het zo te zeggen, is het Jacobus die het woord voert en zegt, mannen, broeders, met de gebruikelijke titel, mannen, broeders, hoort mij. Dat betekent zoveel als, ik ga het jullie nu vertellen. Ik ga nu uitspraak doen. Niet Petrus. Petrus stelde de vraag. Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, wat wij geloven enzovoorts. Maar Petrus doet daarmee niet een uitspraak over het conflict. Jacobus doet de uitspraak over het conflict. En in hoge mate op grond van zijn positie als erfgenaam van de troon van David. Nou ja, tweede dan in lijn daar in Jeruzalem, of hoe je dat maar zegt. Nadat deze zwegen antwoordde Jacobus, ze zeggen, wanneer broeders, heer, heer, hoort mij. Simeon, die vind ik zo leuk. Simeon maar heeft het niet over Petrus. Die naam noemt u überhaupt niet. Maar natuurlijk, u en ik weten dat Petrus Simon heette. En ik weet ook wel dat de uitspraak Simeon of Simon, ja, dat maakt geen verschil. Dat blijft dezelfde naam, het heeft dezelfde betekenis. En toch vinden we in het Grieks van het Nieuwe Testament één onderscheid. Want als u nou helemaal van niks weet, en je, oh, even opzoeken, Simeon. Even in de index kijken, waar komt Simeon voor? Dan vindt u Simeon in het Nieuwe Testament in Lucas 2. In de tempel, samen met een Hanna, die via het Grieks dan weer Anna heet, in Onderbroek ook trouwens, maar toen maar, en in Atem, maar goed, Hanna, Anna, maar Simeon. En Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald, maar dat was enige decennia geleden dat Simeon iets gezegd heeft, en bovendien, dat waren famous last words van Simeon, want hij schijnt daarna niet veel meer gezegd te hebben. Na die woorden uit Lucas 2. Nu laat gij, Heer, uw knecht, Gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het was toevallig kerstfeest, maar toen maar. Die Simeon, die kent u toch? De Heer Jezus werd na 40 dagen, in overeenstemming met het Levitische, dan wel Mosaïsche voorschrift, als eerstgeborene enzovoorts, gewijd in de tempel. Nadat de dagen der reiniging van de kraamvrouw volgens Leviticus 12 vervuld waren, 7 en 33 dagen, enzovoort. En hij werd gebracht in de tempel, en daar was dan deze Simeon als eerste, die de Heer Jezus daar erkende als de zaligmaker, maar zelfs onder het zelfstandig naamwoord de zaligheid, die Simeon. En mocht u nou vragen, hoe wist Jacobus dat, want het evangelie van Lucas was nog niet geschreven, dan moet ik u zeggen dat ik er stellig van overtuigd ben dat de woorden van Simeon in der tijd netjes genoteerd zijn. Misschien wel door de schrijver die erbij liep. We hebben het over een koninklijke familie. Die wij weliswaar arm verklaard hebben omdat het ons zo goed uitkomt. Want daar kunnen we onszelf beter mee vereenzelvigen. Wij arme mensen. Maar het waren geen arme mensen. En zeker na de geboorte van de Heer Jezus niet. Goud, wierook en mirre. Van wijzen uit het oosten kan nooit een klein presentje geschenkt zijn geweest voor het ritueel alleen maar. Het was de koninklijke familie. En ik stel me zo voor dat daar hulp bij was en gevolg bij was. Ja, dat staat niet in je kinderbijbel, want ja. Maar in ieder geval, die woorden zijn genoteerd en bewaard in het familiearchief. Want zulke mensen hebben een familiearchief. Daarom hadden ze ook een geslachtsregister, een hele stamreeks van Jezus, langs verschillende lijnen, logischerwijze. Ze staan ook in de Bijbel, enzovoorts. En de woorden van Simeon zijn gedocumenteerd. En toen Lucas, anoten, van bovenaf aan dan wel van vooraf aan, omdat het hetzelfde is, de zaak onderzocht heeft, Lucas 1 vers 3, die ik u ook al voorgehouden heb trouwens, toen kwam hij dus ook in het familiearchief en via Jacobus, die de beheerder was dus van dat familiearchief, kwam hij die woorden tegen en die geschiedenissen over Simeon en Anna en de tempel en de 12-jarige Jezus in de tempel. Zo moeilijk mag het niet zijn. Nou ja, gauw verder. Dus Jacobus zegt, Simeon heeft verhaal, waarom die man Simeon heette, ja, dat is een apart verhaal. Maar vroeger riep ik dan, er zijn bandjes van. Maar of dat nog zo is, weet ik niet, maar het staat wel ergens op internet. Over Simeon. Waarom die man Simeon heette en waarom zoveel mensen Simeon heten en wat hun functie is onder die naam, inclusief Petrus trouwens. Maar goed, Simeon heeft verhaald hoe God eerst. Dit is leuk, want hier wordt uitgelegd wat de woorden in Lucas 2 betekenen. Mocht je ze daar missen, dan staat het hier. Maar het zijn dezelfde woorden als uit Handelingen 13 van Petrus, van Paulus in Antiochië. God heeft ons gezonden naar de heidenen tot aan de uiterste der aarde. Tot licht der heidenen. Diezelfde uitdrukking uit Jesaja 42 en 49 vers 6 werd door Simeon gebruikt in Lucas 2. En Jacobus haalt nu niet de woorden van Paulus uit Antiochië uit hoofdstuk 13 van Handelingen aan. En ook niet zozeer Jesaja 42 en 49 vers 6, maar Simeon. Maar die gebruikte dezelfde woorden. Namelijk, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om daaruit, vertaald met uit hen, om daaruit een volk aan te nemen voor zijn naam. Let op dat het een V is van voor en niet de D van door. En als er toch een D van door staat, is het een Z-fout in uw Bijbel. Nou ja, in mijn Bijbel dan. Sommige Bijbel staat het verkeerd. Maar Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is wat Simeon zei in Lucas 2. Dat is niet wat Paulus zei in Handelingen 28 als ultradispensationalist. Maar het is wat Simeon zei bij de geboorte van de Heer Jezus. Dat God zich eerst een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam. Want wat zei de man Simeon? Hij zei in Lucas 2. Nou, hij nam het zelf, het kindeke, in zijn armen en loofde God en zeide, vers 29 van Lucas 2. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want hem was gezegd dat hij de Messias nog zou zien in zijn leven. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de zaligmaker. Dat is natuurlijk een prachtige metafoor zo, hè? Uw zaligheid. Degene die de zaligheid brengt. Zoals Christus ook ons geworden is. Rechtvaardigheid Gods. Toch? Een ding, ja. Verlossing, enzovoorts. Goed. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En hoe je hem ook leest, want ik ben mij bewust dat dat verschillend kan, er staat in ieder geval dat die zaligheid naar de heidenen zou gaan, en dat wordt gezegd voordat de naam Israël maar genoemd wordt. Dat woord Israël staat zelfs helemaal achteraan in de zin. Dat komt als laatste. En misschien moet je onder Israël verstaan het Joodse volk. Dat zou kunnen. Maar mij lijkt het dat de meest voor de hand liggende lezing is dat ook onder de naam Israël verstaan moet worden Israël, maar niet de Joden, maar de 10 stammen van Israël. Want die zijn de drager van de titel officieel. En zo staat het trouwens ook in Jesaja 49, maar ik wil daar gewoon niet naartoe gaan, omdat het de punt niet is. Het punt is dat de man het heeft over die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, licht tot verlichting der heidenen. En dat het opmerkelijk is wat hij zegt, ja, dat blijkt uit de volgende zin. En Jozef, leuk is dat, hè, dat meteen de naam Jozef genoemd wordt. Jozef komt niet zoveel voor, maar bij gelegenheid heet hij zijn vader. Maar deze keer heet hij uitdrukkelijk Jozef. Ja, zo heet hij ook natuurlijk, maar waarom wordt hij niet zijn vader genoemd? Want Maria, die heet Maria, maar die wordt genoemd zijn moeder. Dus logischerwijze zou het Jozef en Maria of vader en moeder. Maar nu staat er Jozef en zijn moeder. Dat is een stijlbreuk. En dat is weer een stijlfiguur, als het tenminste bewust gebeurt. Dat moet een doel hebben. En we hadden het net over Israël. Het laatste woord uit vers 32. En ik zeg, ja, natuurlijk kan je daar onder verstaan het Joodse volk. Vooral als je niet beter weet, dat helpt. Dan is het makkelijker om onder Israël te verstaan het Joodse volk. Maar als je weet dat oorspronkelijk Jozef de naam Israël erft. Dat staat er toch? Dat in die zonen van Jozef, in hen zal mijn naam genoemd worden. Zegt Jacob. En hij geeft ze het eerstgeboorterecht en de eerstgeborene erft de naam, de titel. En toen het volk gesplitst werd in 2 en 10 stammen, ging de naam Israël mee met de 10 stammen en niet met Juda. Die heette van de ellende dus Juda. Die moet toch wat? Want de naam Israël ging mee, niet eens met het Davidische koningshuis van David en Rehabiam, maar het ging mee met Jerobiam notabene, uit Jozef. De tien stammen. En het volgende woord na Israël is Jozef zijnde de aanduiding van de tien stammen en niet van de twee. Merkt u hoe complex dat is? En Jozef en Maria, zijn moeder, verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Nou vraag ik je toch. Nou is het net kerstfeest geweest, hebben we allemaal gehoord dat Maria verwachtte de komst van de Messias. En zoals alle vrouwen in Israël, staat hier in de Bijbel, alle vrouwen in Israël die verhoopten de geboorte te kunnen geven aan de Messias te kunnen baren voortbrengen, of wat het maar wezen mag. Want ook Jozef verwachtte de Messias. En nu komt hij en dan staat er over hem, zegt iemand over hem dat het gaat over de zaligheid bereid voor alle volken. En dan verbazen ze zich erover. Hoezo verbazen ze zich daarover? Wat is er zo wat zou de Messias dan anders doen dan zaligheid brengen over alle volkeren? Dat is er niks om zich over te verwonderen. Het wonderlijke, het verbazingwekkende is dat Simeon zegt dat het eerst zou terechtkomen bij de heidenen. En daarna pas bij wat dan voor Israël door moet gaan, want specifieker wil ik het nu niet zeggen. En voor degene die dat ver gezocht vindt, hier uit deze woorden, moet ik u zeggen, ja, dat is het misschien ook wel, misschien zoek ik te veel. Maar Jacobus, die beschikte over de schriftelijke versie van die woorden, en die ze ongetwijfeld ook aan Lucas heeft medegedeeld, zodat wij ze net konden lezen. Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is dus heus de geïnspireerde interpretatie van de woorden van Simeon. En uitdrukkelijk ook dat pas daarna, na deze, dat is vers 16, na deze zou pas sprake zijn van het wederopbouwen van de tabernakel van David. Dit is ook geciteerd uit het Oude Testament door Jacobus. Dat komt namelijk uit Amos 9. En ook dat staat erbij, in mijn Bijbel althans. Heb je die nog? En dat is bovendien de reden waarom Jacobus het zegt. Want hij zegt, nee, het zijn niet de dagen van het herstel van Juda en de troon van David en Jeruzalem en een koninkrijk en Joodse ideeën. Helemaal niet. Voor zover er iets Joods is enzovoort, gaat het over de toekomst. Voor zover het gaat over een koninkrijk met wetten, gaat het over de toekomst. Daar leven wij niet in. God heeft vooralsnog de heidenen bezocht om uit hen, om daaruit, een volk aan te nemen voor zijn naam. En Petrus had al gezegd, en wij uit de Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als de heidenen. Daar is geen verschil tussen. En let op, dit is niet Handelingen 28 of nog later. Het is zelfs niet Handelingen 15. Het is in ieder geval Lucas 2... En dan nog verder van Lucas 2 teruggrijpend op Jesaja 42, Jesaja 49 en Amos 9 vers 11 en 12. Die verzin ik niet, die staan er hierbij dus. Met andere woorden, dit soort zaken staan gewoon in het Oude Testament. En bovendien zei Jacobus nog dat deze dingen vermeld zijn geworden door de profeten. De profeten. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, meervoud. En dat is niet eens alleen Amos, maar hij citeert hem alleen uit Amos. Na deze, later pas, zal ik wederkeren, gaat eerst van alles aan vooraf. En mind you, de aardigheid is dan ook nog, maar ik doe mijn Bijbel dicht hoor. De aardigheid is dan ook nog, dat bij in een beetje introductie tot het Bijbelboek Amos wordt meteen vermeld. Amos was een profeet die sprak tot en over, exclusief, de tien stammen van Israël. En het boek eindigt met, en na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David oprichten, wederoprichten. En dat is in Jeruzalem onder de Joden. Maar het is nadat dat profetisch woord uit Jesaja aan de 10 stammen zou vervuld zijn. Dus dan heb u nog even wat te bestuderen.